Gemeente, enkele mededelingen namens de kerkraad. Afgelopen donderdag is overleden zuster Willempje Wilhelmina van der Laan van Wezel in de leeftijd van 97 jaar. De rouwdienst zal aanstaande woensdag gehouden worden om 1 uur in rouwcentrum Media Vita. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 2 uur op de begraafplaats te Sommelsdijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in media vita. In verband met dit overlijden verzoeken wij u te zingen Psalm 39, vers 3. Dan delen wij u nog mee dat er morgenavond cursus geestelijke vorming zal zijn in de hoeksteen te Middelharnis aan van 7:45. Dominee C. Haring hoopt te spreken over het onderwerp het gebed. Aanstaande woensdagavond zal er een eerste Israëlavond worden gehouden in de zaal achter de kerk aan van 7:30. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kerkblad. Aanstaande donderdagmiddag zal er ouderenmiddag zijn aan van 2:30. Aanstaande donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk aan van 7:45. Professor Peels hoopt te spreken over het onderwerp armoede of rijkdom geef mij niet. Aanstaande zaterdagmiddag zal de klassikale zendingsmiddag worden gehouden in de Zwaaf te Rotterdam. Het programma heeft u ontvangen bij het kerkblad. Aanstaande zaterdagavond zal er jongvolwassen kring zijn in de pastorie aan van 7:45. Verder delen wij u nogmaals mee dat de jaarlijkse manslidmatenvergadering gehouden zal worden op dinsdag 15 april aanstaande aanvang 8:00. Tijdens deze vergadering zal er ook verkiezing zijn van een ouderling. Broeder M.H. Baan is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor, broeder P.C. Looy en broeder F.J. Kwik. De biddagcollecte heeft opgebracht het bedrag van €13.000. Na de Heere zeggen wij u heel hartelijk dank. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En de collecten straks zijn de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 69, daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. Luister met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zing het gebed des Heere, vers 4. Uw wil, geschiede uw wil, alleen als in de hemel hier beneden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van geen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is een Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en er rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing Matteüs 26, we beginnen bij vers 31 tot en met 46. 31ste vers te beginnen van Matteüs 26. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken u wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En later ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tekst voor dit uur vindt u gemeente in het voorgelezen schriftgedeelte. We letten op vers 36 tot en met 46 en dan in hoofdlijnen, begrijpt u. Het gaat dus over het droevige, intense lijden van de Heer Jezus in Gethsemane. Laat ons nu het heilig aangezicht van de Heer zoeken, vragend om zijn onmisbare zegen, waarbij we voorbeden doen voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen van zuster Van der Laan. Laat ons nu bidden. Genadige, barmhartige Heere, wij mogen tot u komen in het gebed, ook aan de morgen van deze dag, de dag van u, aan uw dienst gewijd en geheiligd. Laten we met eerbied vervuld zijn, Heere, als wij hier in dit godsgebouw mogen zijn, in het huis des gebeds. En laat ook allen die meeluisteren via de kerktelefoon uw zegen ook mogen ontvangen. Kom in hun hart, o Heer, ja, kom in ons aller hart, want wij kunnen u niet missen, Heer. Laten we daar ook van overtuigd zijn, want van huis uit zijn we daar helemaal nog niet zo van overtuigd. Dan gaan we onze eigen weg en leven we naar het goeddunken van ons eigen boze hart. Maar Heer, als dat zo nog is, als wij nog leven op die brede weg, wil ons dan bekeren door de krachtige werking van de Heilige Geest. En laat ons ook gearresteerd worden door diezelfde Geest. Die altijd weer door het woord des Heren werkt. Wil het ook nu vanmorgen doen, Heren. Wij bidden u voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen van zuster Van der Laan. Ze is op hoge leeftijd heen gegaan, Heren, en nu is er een lege plaats gekomen. Wil u dan ook de kinderen nabij zijn, maar evenzo goed ook de klein- en achterkleinkinderen. Wil u ook bij de begrafenis zijn, ook dominee Prozee, onze broeder, helpen en sterken ook in dat werk, dat tere werk, waar het ook weer alles op aankomt om het weer en altijd maar weer van u te verwachten. Wil dan ook geven dat het een goede, gezegende tijd mag zijn. Hoe moeilijk ook de weg mogen wezen. Dat het ook voor de familie zo mag gelden. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Heren, zo hebben we gehoord van veel activiteiten. We leggen al die dingen die genoemd zijn zojuist bij u neer. Wil u daar ook in meekomen dat het nog tot zegen mag zijn van de gemeente, tot opbouw ook van het kerkelijke leven. Ook als er weer een tweetal is gesteld, wil de beide broeders gedachtig zijn, Heren, ondersteun ze uit genade ook in deze tijd. En wil ook met broeder Baan zijn als hij te zijner tijd ook weer in de kerkbank mag zitten. Heren, willen hem ook alles geven wat hij nodig heeft. Wij vragen u, Heere, wil ook vanmorgen overkomen met uw geest, dat die geest in de raderen mag zijn, dat we spreken mogen in betoning van geest en kracht, terwijl een mens in zichzelf zo zwak is, kan hij het toch van u en mag hij het ook van u verwachten. Heere, u zendt uw knechten toch met een opdracht, met een bevel des Heeren, met een lastbrief. Heere, dat we ons daaraan zouden houden ook vanmorgen. Wil ook dominee Procé in Kerkwerve nabij zijn. Wil hem ook daar een goede ingang geven. Heere, wil de Satan weren. Dat hij op geen enkele manier winst zou behalen vanmorgen. Dat hij weer zou moeten afdruipen. Dat hij weer bij de grote verliezers is. En laat ook vandaag uw woord alom waarom ook maar ter wereld komen, dat het in de harten van mensen mag vallen, dat uw kinderen gesterkt mogen worden in het allerheiligst geloof, en dat er ook mogen worden toegedaan tot de gemeente die eenmaal zal zalig zijn. Heere, ontferm u over ons. Verdiend hebben wij dat niet. Dat blijkt ook wel uit het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Ook Petrus en anderen net zo goed hebben grote taal gesproken. Maar wat moeten we erachter komen? Na ontvangen genade, dat we niet kunnen leven uit onszelf. Ook niet als we door genade de goede keuze mochten doen in het geloof. Maar dat we alleen kunnen leven uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Vader, Zoon en Heilige Geest, kom aan uw eer, denk aan uw werk. Laat uw koninkrijk komen, dwars door alle weerstand en verzet heen. En bouw ook hier in Middelharnis uw gemeente. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen Psalm 22, de verzen 1, 2 en 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Het tweede vers, erken nochtans gij. Gij zijt heilig, Heere, en het zesde, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. We noemden u dus Psalm 22, de verzen 1, 2 en 6, en de Heere zegen u en uw gave. Na het amen van de prediking zingen Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er dan verder volgt. Geliefde gemeente. Er zijn huisgezinnen waar het gewoonte is dat kinderen en ook ouders hun schoenen uitdoen bij de deur. Dat kom je regelmatig tegen ook in Schouwen en Duiveland. En zeker natuurlijk wanneer er wat slik of modder aan zit. Je probeert het huis zo schoon mogelijk te houden. Doe de schoenen uit. Wel, dat geldt natuurlijk wel in het bijzonder nu, wanneer we het heiligdom van de Heere binnengaan, zijn binnenkamer, waar de Heere Jezus regelmatig bad. En dat is dan Gethsemane. Het binnenste heiligdom van de lijdensgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Want Golgotha is de publieke plaats. Daar hebben mensen hem kunnen zien. In tegenstelling daarmee kan je over Gethsemane spreken, over de binnenkamer van de Heer Jezus. We mogen daar met heilige eerbied nogmaals de schoenen uit, een blik slaan in het zielenleven van de Heer Jezus. Daar zijn dan ook straks de discipelen bij hem en ze zijn getuigen, althans de drie, van zijn zwakheid. Hij die onverschrokken was wat betreft bijvoorbeeld het staan voor de waarheid, voor zijn vader, de eer van God, als hij daar moest spreken ten opzichte bijvoorbeeld van de fariseeën, dan was hij daar in kracht. Maar zie hier het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, maar zie dan wel hoe zwak hij is ook in deze uren. We gaan nadenken over Christus die zichzelf ten slachtoffer overgeeft. Dus het lam van God wat bereid is om zich te offeren. Bereidheid dus. Door welke angst dit heen gaat, welke strijd dit vraagt en tot welke overwinning dit voert. Christus dus die bereidwillig is om te lijden. Door welke angst dit heen gaat, welke strijd dit vraagt en tot welke overwinning dit voert. We lezen over de angst van de Heer Jezus, met name toch ook wel in die eerste paar versen, 36 tot en met 38. Daar kunt u dat vinden. Toen ging Jezus, Matthäus legt nadruk op de momenten, toen, dat doet hij heel nadrukkelijk, hier ook, toen, vers 31, kijk maar, toen zeide Jezus tot hen, hier weer, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij door hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. In die hof van Gethsemane, waar dus de olijven werden geperst, oliënkelder wel genoemd, daar wordt ook straks Jezus bloed uit de poriën geperst. En daar zijn dan drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, wat dichterbij dan de andere acht. Want u weet, 8 + 3 = 11, niet waar? Dan blijft er nog één over. Inderdaad, Judas is op weg om hem te laten arresteren. En de Heer Jezus heeft in het voorafgaande gedeelte ook zijn discipelen al daarvan op de hoogte gesteld, zodat daaruit blijken kan, beste discipelen, ik word er niet door overvallen straks, dit alles is geschied, weet degene door wie het geschiet, maar ik moet verraden worden, dit staat op mijn messiaanse programma. En dit heb ik ook maar ik zo vrijwillig aanvaard. Ik word er dus niet door overvallen, maar ik heb dat volstrekt in overgave aan de Vader geaccepteerd. Zie daar, nu zien ze dan getuigen van zijn zielenlijden. Als je nog wat verder terugbladert in het Matthäus-evangelie, dan leest u in Matthäus 17 dat dezezelfde drie discipelen getuigen zijn geweest van de heel hemelse heerlijkheid. Op die berg der verheerlijking namelijk, daar hebben ze wat gezien, waarbij Mozes en Elia aanwezig waren. Ziet u de tegenstelling? Daar hebben ze gezien de hemelse heerlijkheid in deze Heer Jezus Christus. En nu zullen ze straks zien, nu begint dat ze zien dat hij ook in zijn mens zijn althans zo zwak is. De stijgende beklemming komt uit in de woorden die de Heer Jezus gebruikt. Mijn ziel is geheel bedroefd. Totale bezetting door droefheid dus. En ik ben ook zeer beangst, ja, zodanig tot de dood toe. De golven, gemeente. De golven van Gods gramschap reizen al hoger en hoger en dreigen over het hoofd van de Heer Jezus heen te gaan. Hij wankelt naast zijn discipelen voort als hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, tot stervens toe benauwd. Begrijpen de discipelen hem dan nog? Terwijl, zoals gezegd, ze kort daarvoren nog zijn heerlijkheid, zijn hemelheerlijkheid zien stralen. Ach, ze zien zijn zwakheid en zijn hulpbehoefheid. En ze zien ook dat hij bijna smekend om steun vraagt. Ja, dat is waar. Hij vraagt smekend om steun naar zijn menselijke natuur. Want als je door een diep dal moet, tunnel van de dood ziet hij voor zich, dan wil je zo graag steun hebben. Zojuist hebben we nog voorgelezen, we hebben ook gezongen, nietwaar, ter nagedachtenis van die zuster. Dan is het goed dat de gemeente meeleeft met de kinderen, met de kleinkinderen, met de achterkleinkinderen. Dat is goed om daar ook te zijn. Maar stel je voor dat er nou niemand was op die begrafenis. Begrijpt u het? Dat gaat wel heel diep dan. Dan wordt het moeilijker, nog moeilijker, om dan zo bijvoorbeeld je moeder te moeten begraven. Zie, hier zoekt de Heer Jezus steun. Waarom? Laten we die vraag eens stellen. Waarom is hij zo bedroefd? Wat is het nu? Kunnen we daarachter komen wat de reden nu is van deze droefheid? Is dat omdat hij opziet tegen het kruis? De kruisdood? Dat is toch ook niet niks, nietwaar? Is het gebrek aan stervensmoed? Is dat het nou? Of omdat er ook satanische verzoekingen zijn, want die zijn er. En Judas is op komst met mensen, dus mensenvrees. Is dat het nu? Is die bang van mensen en duivelen op dit moment? Nee, gemeente, dat zijn deze dingen niet. Weet u waarom het komt eigenlijk dat hij dat nu zo sterk meemaakt? Wel, in de normale omstandigheden in zijn leven, als ik het zo even mag noemen, is er altijd die steun van God. Want hij is rein, de Heer Jezus is rein in heel zijn weg en werk. En al zijn er al aanvallen van de duivel, denk aan de verzoeking in de woestijn, dan kan hij dat weerstaan. Maar hier, gemeente, komt de toorn van God over hem heen. Het bittere van het lijden is dus dat de toorn van God over hem komt. Gemeente, wanneer ik dus spreken mag, over het Getsemane. Dan mag het gebed in mijn ziel wel zijn. Heere, geef me toch zodanig te spreken. Want wat zijn zwakke woorden immers over dat intens diepe lijden van u. Dat het toch niet te kort zou doen aan uw werk ook daar in Getsemane. Wel nu, het is dus de toorn van God tegen de zonde van het menselijke geslacht, zegt zondag 15. Nee, niet iedereen wordt zalig, dat weten we. Maar die zonde is als één geheel samengebald gekomen op de Heer Jezus. En hier in die voorfase, net dus voor Golgotha, komt dat in alle zwaarte op hem af. De ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. Je moet ze als het ware maar voetjes geven. Allemaal kwam het op hem aan. En dat breekt zijn kracht. En dat doet hem in angst, zweet uitbreken. En daarom zegt hij, blijft hier en waakt met mij. Zijn we dankbaar voordat de Heer Jezus dit heeft doorstaan, dat ook dit evangelie, dit lijdensevangelie, ook in de angsten in het evangelie staat opgetekend, is dat u tot troost? Bent u daar dankbaar voor, jij, u en ik? Nou, dat ligt er maar aan. Waaraan dan? Of je werkelijk hebt leren zien wat de zonde inhoudt. De zonde die je van God verwijdert, want we zijn van hem vandaan gehold. En elke keer geven we, met eerbied gesproken, de Heer een klap in zijn gezicht bij elke zonde. Geef jij je moeder een klap in de gezicht? Betaamt toch niet? Ga je naar koning Willem-Alexander en geef je hem een klap in zijn gezicht? Dat doe je toch niet? Maar elke keer als we zondigen, geven we God eigenlijk een klap in zijn gezicht. Hij heeft geen gezicht, zegt iemand, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is op zijn hart trappen. Dat is toch de zonde? Kun jij het je voorstellen dat dat de doodsschrik uitmaakt van de Heer Jezus hier? Hier al die zonden samengebundeld op zijn middelaars hart en schouders. Als wij spreken over de Heer Jezus en we hebben niets iets verstaan van dit, van die zonde, dan moeten we onze mond maar houden, vindt u niet? Want voor elke zonde heeft de Heer Jezus als het ware, is die ineen gekrompen daar in Getsemane onder de toorn van God. En wie dan de zonde maar vergoeilijkt? Je moest je de kost geven die dat doen, nietwaar? Dan heb je heel wat, hoor. Mensen zeggen, oh kijk eens, ik vertel mijn jeugdzonde aan mijn kinderen. Is dat verstandig? En dan ook nog met een beetje lacherig gezicht? Wat doen we dan eigenlijk? Dan zijn we helemaal verkeerd bezig, gemeen. Dan weten we toch niet wat de zonde is en wat dat kost voor dit dierbare lam. Ja, ik kwam vloekende mensen wel tegen in een ziekenhuis en ze zeiden toen die vloekte, kijk eens, beste man, ze wisten nog niet zo goed wie ik was, maar dat maakt ook niet uit. Wij hebben tumoren. En met andere woorden, dat verklaart toch alles waarom wij nu zo vloeken, begrijp je dat dan niet eens? Dus dan geven de ongunstige omstandigheden nog de schuld en dan willen we nog zelf vrij uitgaan. Maar hier blijkt, en straks op Golgotha des te meer, dat God de zonde hoogst ernstig neemt. En vandaag is het meer een schaamtecultuur dan een schuldcultuur. U kent die onderscheiding misschien wel. Schaamtecultuur, nou ja, als ze dan ontdekt worden, dan hebben we misschien nog een beetje schaamte. Maar schuld? Kijk, schuld moet ook door de Heer worden thuisgebracht, dat is helemaal waar. Maar laten we wel bedenken dat de Heer de zonde niet ongestraft laat. En hier komt in ongemeten rij van gruwelijkheden, van overtredingen, De Heer Jezus komt hier als het ware in de donkere walm van en de verstikkende deken van de zonde terecht. Al die ongerechtigheden, zogezegd, lopen op hem aan. Is dat nu de oorzaak, de toorn van God? Je kan er nog één ding bij zeggen. Dat hoort er wel gelijk in één keer ook bij. De toorn van God. Nog één stap verder is dat God hem ook gaat verlaten. Dat is het ook. God gaat hem beginnen te verlaten daar in Gethsemane. En dat brengt de Heer Jezus in ontsteltenis en verwarring. Hij staat hier, als ik het in beeldtaal probeer te zeggen, eigenlijk nog op de oever. De woedende golven van de straf zullen straks in alle hevigheid nog over hem heen komen. Hier staat hij nog op de oever, maar hij ziet de branding van de zee, breken van de golven. En dan houdt hij de adem in. Zeer beangst, want dit is het voorspel van de vreselijke verlatenheid. Toen begon hij, vers 38, toen zeide hij tot het, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe blijft hier en waagt met mij. Toen begon hij zeer droevig en beangst te worden. En kunt u het nog weer begrijpen dat hij dan vraagt, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar gebeden zal hebben. Wel nu, welke lessen zitten nu in deze zaak van de angst en de beginnende verlatenheid van de Heer Jezus? Ten eerste, dat wij duidelijk moeten zien met elkaar dat de Heer Jezus niet alleen volstrekt God is, zeker, maar ook waarachtig mens. En dat hij medelijden kan hebben met zondaar. Als de wateren over uw ziel heen gaan, mag u hem aanroepen. En mag u rekenen op een verstaan. U kunt het misschien wel eens uitgeroepen hebben, ze begrijpen me helemaal niet. En dat kan. Het kan ook te snel uitgesproken worden. Ik zei het in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Maar stel dat u gelijk hebt. Dan blijft altijd nog staan dat de Heer Jezus in de diepste diepten is geweest in zijn menselijke natuur. Niet waar? Daarom zoek het dan bij hem. Want in alle benauwdheid, zegt Jesaja, was hij mede benauwd. Kind des Heren, mag u daar troost uitputten? In alle benauwdheid was hij mede benauwd. Tweede wat je nog goed overdenken moet, het kwam duidelijk al langs dat de zonde iets ontzettends is. Je moet dus geen aandacht geven aan de zonde. En je moet de zonde dus niet opzoeken, maar het trachten voorbij te gaan. En soms, als het kwade je licht verrast, dat kan ook nog, ai, laat het mijn, maar nimmer overheren. De zonde is dus een geweldige schade voor een mens. Het is een buitengewone plaag. Daar zijn we lang niet van overtuigd. We moeten hem vragen, Heren, dat we de zonde leren haten met een dodelijke haat. Als we nu denken aan de angst van de Heer Jezus, dan kunt u ook nog denken dat je in alle aanvechting, zondag 16, vraag en antwoord 44, bij hem terecht kan. En dat hij de hoogste aanvechtingen gekend heeft. Gemeen, dat was iets dan over de angst iets. Want wie kan dat doorvoelen? Wie kan dat ten diepste verstaan? De tweede gedachte is welke strijd dit vraagt. Dan letten we namelijk op vers 39, 42 en 44. Ik lees dat een ogenblik met u. 39 en een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. 42, wederom ten tweede male heen gaande, bad hij zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken u wil geschieden. En 44, en hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. De Heer Jezus zondert zich dus af van zijn drie discipelen, komt in grote eenzaamheid terecht. Ze kunnen hem eigenlijk ook niet bijstaan, ze kunnen hem alleen maar pijn doen, nietwaar? In volstrekte eenzaamheid buigt hij daar onder het recht van God. Hij vernedert zich hier voor zijn vader tot in de dood. Hij siddert onder de toorn van God. En dan klinkt dat hartverscheurende, maar toch ook dat tedere woord uit zijn mond: vader, mijn vader. Dat klinkt hier. Hij houdt ook nu nog in volmaakte liefde vast aan zijn vader. Hoewel hij straks die uren gaat komen, geen gemeenschap kan hebben met die vader, wil hij zo graag vasthouden in het geloof aan zijn vader. Zijn vader heeft hij zo hartelijk lief, nietwaar? Is dat ook een troost voor u? U die genade kent, hoe vaak laten we in nood de Heer los? En soms hoeft er nog niet eens nood te komen of we hebben al losgelaten. Ook dat kan nog. Maar hoe vaak laten we de Heer in onze grote droefheid los? Zeker als je de toorn ervaart. Hier zie je dat de middelaar, want dat is toch de Heer Jezus, de borg, dat niet doet. Hij biddende, dat wilde zeggen een geweldige geestelijke activiteit, die niet in één minuut, nee, dat is een doorgaande zaak. Mijn vader. En dan legt hij onomwonden zijn gemoedstoestand voor zijn vader bloot. Hij legt het open. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Hij ziet die kelk, die beker, die drinkbeker tot aan de rand toe gevuld met de toorn van God. En hoe kan hij die ledigen? Hoe kan hij die ledigen als ook zijn vader hem verlaat? Want dat is de zwaarte, de toorn van God. En dan ook, dat is het, de verlaat. Ten verlating te gaan hangen straks op Golgotha. Zeg, hoe komt het dat hij dit vraagt? Indien het mogelijk is. Is dit iets van een laten afweten van je messiaanse roeping? Is hij ontrouw geworden aan de taak die de Heere hem gegeven heeft? Nee. Maar wanneer hij een teug doet, zo zeggen we, de eerste teug doet uit deze drinkbeker voor het lijden wat nu allemaal nog zal komen, dan proeft dat zo bitter en is dat zo zwaar, dat uit zijn ziel oprijst dit gebed, indien het mogelijk is. Maar dan bedoelt hij binnen het kader, binnen het raam van mijn roeping. Binnen de kader van mijn messiaanse taak. Dus niet erbuiten. Maar als er nog binnen die taak Een andere mogelijkheid is gaarne. Dat is het wat zijn mens zijn naar zijn mens zijn uitroept. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Kreet van de heftigste smart is dus geen verzet. Het is geen verzet tegen God. Wat bij ons zo sterker is, hè, als het niet naar je zin gaat. Hier is een stukje onderworpenheid aan de Heere. Zelfs nu grijpt de Heere Jezus niet één ogenblik in Gods verlossingswerk. Niet gelijk ik wil immers, maar gelijk gij wilt. Hij is niet onwillig. Wonder. Geweldig wonder. Intussen moeten we wel duidelijk zien dat hoe kan hij nu staande blijven in deze strijd? Hoe kan hij nu staande blijven in deze verzoeking? Als de vloedgolf over je heen komt, hoe kan het dan dat je staande blijft? Ik bedoel het niet letterlijk natuurlijk hier, maar figuurlijk, want hij ligt ook op de grond. Het gebed, dat is het punt. Hij wendt zich hier tot de Heere. Hij krijgt, overigens, heeft u dat wel eens gezien? Want het kan zijn dat we bekende dingen toch ook weer zodanig bekend zijn dat je eroverheen leest. Er komt geen antwoord. Wel, er komt geen antwoord. Want als je vers 40 leest en hij kwam tot discipelen, er is geen antwoord gekomen. Dus de Heere, de grote God, de Vader, heeft geen antwoord gegeven. Na zijn eerste smeking ontvangt hij dus alleen maar een zwijgen van God. En daaruit mag hij afleiden, leidt hij af. Dit is de weg die ik gaan moet. De aanvechting blijft dan overigens. Het is ook weer niet zo dat het dan in één keer maar over is. Huiveringwekkend is zelfs de aanvechting. Te banger kracht als hij toch ziet dat hij van God verlaten moet worden. Want in vers 42 staat wederom ten tweede male heengaande bad hij. Onderstreep dat bidden. Dat is de weg. Biddend. Tot de Heere gaan. Zeggen hun, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, zo wordt het nu gezegd, tenzij dat ik hem drinken, u wil geschieden. En dan vindt hij ook voor de tweede maal zijn overwinning slechts hierin, dat hij als middelaar zich volkomen overgeeft aan de wil van de Vader. Maar zelfs dan nog is de strijd niet beslist. Pas als hij een derde zware aanvechting krijgt, vers 44, niet waar? En later ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Ziet u de verschrikkingen op de Heer Jezus neergelegd? En hoe komt hij er doorheen als hij toch die gemeenschap van de Vader moet gaan missen? Die tere, tere liefde van de Vader voor zijn Zoon. Want denk eens aan de woorden bijvoorbeeld, deze is mijn geliefde Zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hij was spelende voor het aangezicht van de Heer. De Vader verlustigde zich toch in de Zoon. Er was toch een diepe verheuging in dat goddelijke wezen. En nu verwijdering. Als middelaar wel te verstaan, moest hij de gemeenschap van zijn Vader missen. Ziet u het? Wat een strijd. Ziet u de weergaloze liefde van de Heer Jezus als borg? Dat hij liever zelf eronder doorging dan dat hij de zijne wegstuurt? Hij heeft ze niet weggestuurd uit Gethsemane. En heeft ze later opgezocht ook. Toen ze verstrooid waren, ziet u de onpeilbaar diepe liefde van de Heere Jezus gemeente. En betekent dat dan niet dat wij ook als wij wat moeten lijden om zijn naams wil, ook dat moeten blijmoedig moeten leren dragen en niet voor die strijd wegvluchten, maar in de kracht van de Heere te staan, in de kracht van de Heere te staan en hem, zo u hem kent, hartelijk lief te hebben. Want hij spaart hier zichzelf niet. Hij geeft zich helemaal over, nietwaar, na die zware aanvechting. En dan komt er een rijpe vrucht al naar voren, een rijke vrucht ook. Namelijk, dat de Heer Jezus in die gebedsworsteling het aanvaardt. Vers 44. En ging hij wederom heen en bad een derde maal, zeggen dezelfde woorden. Daarna ook weer geen antwoord gekomen, zoals u ziet. Geen enkele keer is die hemel van koper als het ware opengegaan. Je leest wel in een andere evangelie dat hij door een engel ondersteund wordt. Dat is waar. Dat moeten we niet vergeten. Dat is er zeker. Dat is namelijk door die engel is hij in zijn onderwerping gesterkt om zich over te geven aan de Heer. Zo is het. En nu zien we al een stuk vrucht komen daarvan. Namelijk dat hij de weg wil gaan. Dat hij er doorheen is gekomen, al worstelende in dat gebed. Hoe heeft de Heer Jezus die bereidwilligheid die hij had, hoe is die versterkt, zodat hij ook in die weg kan gaan, terwijl die geproefd heeft hoe bitter die weg zal zijn in het gebed. Nou, daar kan je wat van leren. Hoe kom je door de stormen heen? Ik meen dat Alexander Pieden dat zei. Hoe komt een volk door de storm? Een van die covenanters in Schotland. Misschien kent u ze wel. James Renwick en zo. Een biddend volk komt alleen door de storm. Dat was niet een praatje bij de haard natuurlijk. Dat heeft hij in zijn eigen leven ervaren. Een biddend volk komt door de storm. De Heer Jezus heeft dat zelf hier laten zien. Al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Zie dan op deze borg. En tegelijkertijd een waarschuwing. Wie niet in het gebed door hem, door de Heer Jezus tot God gaat, die verbeeldt zich dat hij gemeenschap met God heeft misschien wel, maar die heeft het niet. Je kan alleen maar door hem tot de Heer gaan. Wat is nou een gebedsonderwijs in deze tweede gedachte, zegt iemand. Kunt u dat nog kort zeggen, dominee? Ja, dat zal ik proberen. Wat is hier nou het gebedsonderwijs? Dit. Als je je niet kan onderwerpen aan de Heere in je natuur, en dat gaat immers zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Dan moet je de weg gaan van het gebed. De onderwerping aan de Heere in zelfverloochening, in de weg die je moet gaan, die kan je niet krijgen en die krijg je ook niet als je niet in de weg van het gebed komt onder de Heere. Dat is zijn wil alles bepalend wordt. En dat je wil verslonden ligt, dat is wat, hè? Verslonden ligt in de wil van God. Dus volgen van de Heer Jezus kan je niet doen zomaar met een praatje, want dat bestaat niet. Want dat zien we hier zelf in de weg die de Heer Jezus moest gaan. Nee, als je echt een volgeling van de Heer Jezus bent, dan ben je ook op de knieën te vinden. En dan heb je ook wegen te gaan die niet aangenaam zijn voor het vlees. Want ze moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En hoe leer je dat volgen nu? Natuurlijk om dicht bij de schrift te leven, bij het hart van het evangelie, bij de Heere zelf. En dat kan nooit buiten het gebed. Het morren, het murmureren, het opstaan. Hoe kan dat veranderen in vrede? Nou, zie dan de weg die de Heer Jezus ingegaan is en gedaan heeft. en uniek. Zo kan niemand het immers, hij is daar borg en middelaar. En zo leer ik als volgeling van de Heer Jezus buigen onder de wil van God. Leer mij naar uw wil te handelen. Of het gebed des Heren zoals we gezongen hebben, vers 4. Gemeente, er is nog iets. Dit is ook nodig ter verzoening. Dit is het voorportaal, immers van Golgotha. En hier kan ik ook al aflezen hoe zwart, hoe bezoedeld ik ook ben in de ogen van de Heere. De Heer Jezus wilde zich voor zo'n zondaar in angst wentelen op de grond. Ik hoor hem kreunen. Hoort u het? Zoals nooit tevoren heeft gekreund. Daar, ook Job niet, daar in Gethsemane. Ik kijk naar de aarde en ik zie de aarde vol bloed. Besmeurd gezicht, geronnen bloed. Ja, dat mag een gelovige dan bij tijden zeggen. Dat deed hij voor mij. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan is er toch ook iets van die dankbaarheid. Als je ziet op dat verlossende bloed van de Heer Jezus Christus. Maar nou de andere kant. En de andere kant is dit. Wie dat bloed der verzoening verwerpt, die moet wel heel goed weten wat hij doet. Want dan komt de verschrikking van de straf straks en de eeuwige nacht over je heen. Wie dat bloed der verzoening verwerpt, die staat voor eigen rekening. En die zal straks niet voor Caiaphas staan, voor de rechterstoel, maar voor de grootste rechter van hemel en aarde zelf. En dan zal je horen, zo het niet veranderd is tussen wieg en graf, ga weg. Gij vervloekte, want Heer Jezus moest immers naar Golgotha, naar het vloekhout. Als je Gethsemane niet ziet als een waarschuwing vooraf. Pas op, verwerp het bloed van de Heer Jezus Christus niet. De derde gedachte. Tot welke overwinning dit voert, dan kan je dat zien. Het lijkt namelijk, kort gezegd waar het om gaat is dit. Het lijkt dat de jongeren sterker zijn, de discipelen, dan de Heer Jezus. Als je zo ziet aan het begin van Gethsemane, laten we nog even wat teruggaan naar vers 33 zeg. Doch Petrus antwoordde, zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En hoewel de Heer Jezus me waarschuwing geeft, herhaalt hij dat eigenlijk nog een keer. En vergeet ook niet 35b, desgelijks, anders denk je alleen Petrus, hè, dat is een uitzondering. Nee, nee, desgelijks zeiden ook al de discipelen, staan ze in de kracht. In de kracht zou je zeggen, ja, van hun geloofskeuze door genade, daar kan je zo op terugvallen. Ik heb toch toen en toen zo hartelijk de Heere mogen leren dienen, weet je wel. Ja, dat is ook zo. Maar ze moeten leren dat je daar niet uit leven kan. Daar kan je niet uit leven. Alleen maar leven, gemeente, uit de doorboorde bloedhanden van de Heer Jezus. Hè? Daar kan je alleen maar uit leven. Uit eenmans verdiensten. Zoals ze vroeger zeiden. Daar kan je alleen het leven. Nu lijkt het dus dat die discipelen moedig zijn en krachtig zijn en dat de Heer Jezus zo zwak is. Wel nu, als je nu die hele geschiedenis van het Gethsemane nog eens doorgaat, zo voorzichtig met de schoenen uit, weet u wel, dan ziet u dit gebeuren, dat naarmate de Heer Jezus verder komt in zijn strijd, dat hij al meer krachtiger wordt. En dat de discipelen al zwakker worden. Dat is de lijn. Dus dat hij de overwinnaar is in de strijd. En dat zij het al meer laten afweten. Daar gaat het hier om in de derde gedachte. Dus ze staan nog in eigen kracht. En dan, Om even het verband duidelijk te maken, gemeente, kijkt u maar even naar vers 17 en volgende. Er staat paasmaaltijd en die paasmaaltijd gaat over in het avondmaal. Dus even kort gezegd, na het avondmaal denken ze heel krachtig te zijn. Kort gezegd is dat het. Kind van God kan dat denken, hè? Na het avondmaal ben ik krachtig in de Heer. Nou kan ik het tegen en nou zal ik wel voor hem strijden. Nou, toen komt die verloochening al, althans de voorspelling daarvan, de voorzegging daarvan. En dan kom je Gethsemane en dan zie je het al, ze gaan slapen. Dat is toch? Hij is dus niet de zwakkere, hij is de sterke. En zij zijn de zwakke. Om dat nu aan te geven, tracht ik dat een weinig te doen. Dan zie je dus, in het begin van de geschiedenis is het lijden nog een macht die boven Jezus staat. Want hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En in het Grieks staat er ook een woord, hij is omvangen door een oceaan van verdriet. Zo sterk is het. En de discipelen schijnen, zeg ik, de sterkere te wezen. En hij de zwakkere, want hij zoekt de sympathie. En sympathie betekent het medelijden van zijn discipelen. Hoe geheel anders blijkt echter de houding alreeds te zijn wanneer hij zijn eerste gebedstrijd heeft gehad. Want als hij zijn eerste gebedstrijd heeft gehad en zijn eerste pijnlijke teleurstellingen met hem heeft gehad, dan zegt hij, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Maar dan is hij tegelijkertijd al met hem bewogen, want lees maar verder, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. Dan is hij al helemaal weer bezig met de belangen van zijn discipelen. Vindt u dat niet geweldig? Door die gebedstrijd heen heeft hij weer volop oog voor hen. Waar doet hij het voor? Ja, voor zijn vader. Maar ook toch voor hen. En bedenk het nou, discipelen, die drie dus, in dit geval vooral. Jullie zijn in uiterst gevaar wanneer je namelijk toegeeft aan dat slapen, dat betekent je kan toch de strijd niet aan en je schuilt de strijd en je waakt niet en je bidt niet. Ja, je bent eigenlijk vleeselijk in plaats van geestelijk, hoewel je het wel wil, maar je zakt helemaal in. Je dient te waken voor de gevaren die je bedreigen. En hoe kan je dat alleen maar doen? Biddend. In de kracht van de Heer, in gemeenschap te zoeken met de Heer. Voelt u het wel hoe de Heer Jezus hier alweer hun meerdere is? Ik bedoel in de menselijke natuur, die in overwinningsrust boven hen staat. En dat komt nog duidelijker uit als je kijkt naar het laatste, dan zegt hij niets meer als hij ze vindt in vers 44, nietwaar? Vers 43, en komende bij hen vond hij hen wederom slapen, ogen waren bezwaard en hen latende. Hij zegt het niet meer, ging er wederom heen en bad hij dezelfde woorden. En als hij dan de derde keer komt, dan zegt hij niet, wat heb je me toch verschrikkelijk alleen laten lijden. Dan zegt hij, slaapt nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Hij heeft volstrekt het lijden van zijn vader aanvaard. En hij zegt, slaap nu maar. En rust, dat betekent, ik heb het lijden aanvaard. Wat mij betreft, slapen en rusten. Ik heb het aanvaard uit vaders hand. Ik ben gesterkt door zijn kracht. Ik ben overwinnaar in de strijd. En ja, alleen door mij is de overwinning. Ik strijd alleen en ik overwind alleen. En jullie doen daar niets aan af en niets aan toe. En dat is jullie schuld wel, dat moet je leren. Maar tegelijkertijd is zo bevrijdend dat de Heer het alleen doet. Helemaal alleen doet, gemeente. Daarom kan je zalig worden, allemaal. Ja, allemaal. Want er is niet één beter dan de ander, hoor. En de Heere zegt, kijk, slaap nu voort en rust. Zie, let wel, de uur is nabijgekomen. Daar had hij al meer over gesproken. Hij had al gezegd, de uur is nog niet gekomen. Maar nu is de uur wel gekomen. En ziet u dat staan? En de Heer Jezus wordt overgeleverd? Nee. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Betekent dat nou? Nou, dat betekent dat hij niet als een martelaar, een tragische martelaar, straks naar Golgotha gaat, of als een mislukt genie naar Golgotha gaat. Niets daarvan, niets daarvan. Het woord Zoon des Mensen, trouwens een titel die de Heer Jezus alleen zelf gebruikt, nooit door discipelen wordt gebruikt. Dit is een majesteitelijke aanduiding van zijn vernedering en zijn verhoging. Dat zit er allebei in. Door de vernedering heen naar de verhoging. Dat zegt Zoon des Mensen, kort gezegd. Het blijft niet bij Golgotha. Het blijft niet bij Golgotha. Het wordt straks paas. En ik zal opstaan. Ik word ook opgewekt. En ik zal heen gaan. Ik zal ontvangen worden door de Vader met open armen, met eerbied gesproken. En ik zal zitten aan de rechterhand van mijn Vader. Dat ziet hij voor zich. De Zoon des Mensen. Dat mag hij zeggen hier. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. En kijk dan ook maar heel eenvoudig wat er staat. Sta op. Ja. Laat ons gaan. Hij is overwinnaar. Sta op. Helemaal bereid. Laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En dat heb ik ook over gesproken. Ziet u, geen wanhoop. Ik word overgeleverd in de handen van zondaren, maar dat is niet een noodlot. Hij gaat gewillig zijn kruis lijden tegemoet. Gods vergevende genade zal al meer gaan stromen vanuit het kruis. Doorrecht. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerige door gerechtigheid. Genade. Doorrecht. Ziet u dat gebeuren? Dat ziet de Heer Jezus voor zich. Dank. Dank. Voor deze middelaar. Of zegt u dat niet? Of kan u dat niet zeggen nog? Dank. O God de Vader. O Heilige Geest. O Zoon van God. Zoon van God, dat u deze weg bent gegaan. Duizendmaal, ja meer dan duizendmaal, dank voor je bereidheid, voor je sterven. Te meer, omdat ik sliep. Toen hij in Gethsemane, om mijnentwil, mag u het zeggen, heil bereiden. En mij in een vesting wil leiden. Amen. Laat ons danken. Genadige Heere, wat bent u groot en goed, dat u ook dit evangelie laat uitdragen en dat benauwde harten, zij die door vele verdrukkingen moeten heen gaan, ook mogen horen dat er genade is bij deze grote God in zijn lieve Zoon. En dat iedereen ook die dat vanmorgen gehoord heeft, kan horen en mag horen dat er nooit geen weg zo moeilijk is of de Heer Jezus weet er wel van. Maar laten wij het hem dan maar bekendmaken, want daar schort het vaak zo aan. Heren, geef dat er nog inwinning mag zijn voor deze grote God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten wij de schoenen ook thuis maar weer uitdoen, heren, om te beseffen, als we spreken bij de koffie, dat we spreken over die borg en middelaar, dat we niet met lichte woorden of met woorden zonder inhoud gaan spreken, maar dat we bij wijze van spreken zwijgend en roepen tot u ons leven zouden gaan. Zwijgend vanwege onze zonde. Dat wij zo vaak dwaas zijn geweest. Sprekend omdat we het niet kunnen laten om hand en oog op te heffen tot u omhoog om uitkomst. Heren, dat mag dan toch allemaal geschieden. Vanwege deze Heer Jezus Christus. Wees ook met de jonge mensen. Waar heel veel op afkomt deze dagen. Telkens weer. Ze hebben hier ook in deze gemeente de nodige aandacht en wij danken u daarvoor. Laat het ook goed mogen zijn in de generaties, ook in de ontmoeting daarvan. Wij vragen het om Jezus wil alleen. En vergeef al onze zonden ook in dit uur. Amen. Psalm 43 in de volgorde van vers 5 en dan vers 4. Mijn ziel treurt ge dus verslagen en dan ga ik op tot Gods altaar. heft uw harten tot God en ontvangt de zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.